Heeft u enig idee, gemeente, wanneer de mensen voor het eerst zijn gaan dichten? Wanneer er voor het eerst gedichten gemaakt werden? En met welk doel? Met welk doel zouden mensen nou voor het eerst zijn gaan dichten? Wat misschien voor de hand ligt, hoewel ik moet zeggen dat het in het MSN-tijdperk en met de hypes van nu dat misschien wat minder gebeurt. Maar wat misschien voor de hand zou liggen, is dat de eerste gedichten gemaakt werden in de vorm van liefdesbrieven of liefdesgedichten. Misschien als je het aan je vader of moeder vraagt, dan heeft hij of zij misschien vroeger wel zo'n gedichtje geschreven aan elkaar. Liefdesgedichten. Zou dat de manier zijn waarop mensen zijn gaan dichten? Het oudste Nederlandse gedicht schijnt inderdaad een liefdesgedicht te zijn. Maar is het ook zo ontstaan? Nou, ik weet niet, misschien weet u dat al wel lang, maar het is zo niet ontstaan. Gedichten zijn ontstaan toen mensen iets zijn of iets wilden gaan vertellen over de goden. Dus gedichten zijn ook ontstaan in de wereld rondom Israël, zoals in die tijd natuurlijk heel de beschaving ontstaat in de landen rondom Israël, Irak, Iran. Je zou het vandaag de dag niet zeggen, maar juist in Irak is eigenlijk de beschaving ontstaan. Daar, in de tijd dat ze in Israël nog in de grond vroeten en in tenten woonden, woonden ze in Irak al in huizen waar ze verdiepingen konden bouwen. Daar is de beschaving ontstaan. En daar vinden we ook gedichten. Gedichten die iets zeggen over de goden. Psalmen zijn ook gedichten. Ook poëzie. Zijn nou de psalmen op dezelfde manier in elkaar gezet als die gedichten van de volken om Israël heen? Je hebt wel eens vandaag de dag van die mensen, hè? Dan trekken ze van die snelle conclusies. Zien ze daar iets, zien ze daar iets. Zeggen ze, dan zie je wel, het is allemaal gelijk. Of je nou in God gelooft of in wie dan ook. Het lijkt allemaal op elkaar. Nou, dat is misschien op het eerste gezicht zo. Maar als je iets verder kijkt, niet. Want weliswaar is het zo dat in beide gevallen het ging over de goden. Maar in de werkelijkheid is het precies anders. Want weet u, in de landen om Israël heen maakt men gedichten over de goden. En dan vult men dan in zoals mensen zijn. Nou, hoe zijn mensen? Hoe zitten mensen in elkaar? Nou, mensen zijn jaloers op elkaar. Mensen maken ruzie met elkaar. Mensen vechten met elkaar. Mensen doden elkaar, enzovoort. U vindt dus in de gedichten van de landen om Israël heen precies dezelfde zaken, ook over de goden. Men beschreef de goden zoals de mensen waren. En daar kunt u zelfs vandaag de dag nog gedichten over aantreffen. In Israël gaat het precies andersom. In Israël was er een God. Is er een God die liet zien waar hij was. En vanuit zijn openbaring, dus vanuit wat God gaf, daarvanuit schreven de mensen gedichten over hem. Dat betekent dus ook dat in die gedichten de mensen juist niet op God lijken. Sterker nog, vaak juist tegenover hem staan. Hè? De mensen staan vaak haaks tegenover God in de psalmen. En dat is het gevolg van het feit dat dus God openbaart. En toen, als antwoord daarop, gingen de mensen gedichten schrijven. Psalmen als gedichten. Psalmen, je zou ook kunnen zeggen, de psalmen als lofliederen. Dat is het woord wat er in het Hebreeuws staat eigenlijk boven de psalmen. Er staat het woord Tehila. En dat is vrij opmerkelijk, want het woord komt eigenlijk maar één keer in een psalm voor. Je zou zeggen, waarom heeft men dat dan boven alle psalmen gezet? Nou, dat heeft dus mee te maken dat dat de kern van de psalmen is. Lofliederen op God. Op een God die zelf laat zien wie hij is. Op een God die het waard is om gediend te worden. Zo ook deze psalm, psalm 92. Zo ook deze psalm, het loflied op God. Het lied op de Sabbat. Dan loop je het risico, als je gaat preken over de Sabbat, dat we ons dan gelijk gaan verliezen in allemaal beschouwingen over hoe zit het dan met de zondag? Heeft de zondag met de Sabbat te maken? Hebben wij als christenen de Sabbat mogen veranderen in de zondag? Nou, u kent al die discussies waarschijnlijk wel. Ik doe er niet mee. Dus daar gaat het niet over. We zien de Sabbat even vanuit deze psalm 92 als de rustdag. De dag apart gezet om samen te komen als gemeente om God te loven. Dat is precies over de lijn die de catechismus kiest. Hè? Als mensen gewoon wat meer rustig zouden lezen wat er in de catechismus staat. Heeft niks mee te maken dat je daar oud voor moet zijn om de catechismus te lezen. Als mensen gewoon eens wat meer zouden lezen wat er in de catechismus staat. Zodat een einde aan heel veel discussies maken. De catechismus omzeilt heel het probleem van Sabbat en zondag. Heeft gewoon over de rustdag. waarop je bij elkaar komt om God te loven. Zonder vervolgens allemaal in detail te treden wat je wel of niet mag. Nou, op die rustdag is er kennelijk een psalm gemaakt die iets meer wil gaan vertellen over die God die het waard is om geloofd te worden. En dat is psalm 92 geworden. En ik zei net al tegen u, tegen jullie, dat één vers daarin centraal staat. En dat was dat derde vers. Dat men in de morgen stond uw goede tierenheid loven en uw getrouwheid in de nacht. Dus in de morgen God loven om zijn goedheid en in de trouw, in de nacht om zijn trouw. En ik ga dat zo vaak tegenover jullie herhalen, dat als je straks naar buiten gaat, je deze tekst uit je hoofd kent. Het garandeer ik je. Als je straks naar buiten gaat, dan ken je deze tekst. En dan weet je ook nog eens een keer waarom het er staat. En ik hoop eigenlijk dat ook zo'n tekst dan blijft hangen, met u meegaat. U zult merken dat er een hele geweldige boodschap in zit, in zo'n tekst als deze. Dat hij helemaal niet zomaar gekozen is, omdat hij wat te zeggen heeft. Zoals natuurlijk heel het woord van God ons wat te zeggen heeft. Met ons mee wil gaan, ons wil leiden. Je zou zo'n preek als deze kunnen verdelen in drie punten, waar het niet dat ik daar niet zo goed in ben. Als ik een preek ga onderverdelen in drie punten, dan vermoed ik dat ik over het eerste punt het langst ga doen, over het tweede punt weer iets korter en dat het derde punt laat het aan de orde komt. Weet u, dat is over het algemeen een dominees kwaal, dat dat gebeurt. En ik weet het van mezelf dat ik daar gevoelig voor ben. Als u het prettig vindt, dan zou u de psalm kunnen ophangen aan drie punten. Aan de eerste plaats van, wanneer loven we God? Dus wanneer spreken we de lof van God uit? In de tweede plaats, hoe doe je dat? En in de derde plaats zou ik dan nog willen wijzen op het verband tussen loven en verkondigen. Dus wanneer loof je God? Hoe doe je dat? En in de derde plaats een verband tussen loven en verkondigen. De eerste vraag zou dus zijn, wanneer loven wij God? Nou, simpel antwoord, want de psalm zegt het al, hè. Je looft God op de Sabbat, op de rustdag. Dat is kennelijk een dag apart gezet om God te loven. Ja, dat is zo. Maar er valt meer over te zeggen. Want, zoals ik net al zei, deze psalm noemt ook twee momenten. Twee momenten waarop je God looft en twee momenten waarop de psalm aangeeft wat je dan tegen hem zegt. In die zin, jongens, is psalm 92 ook eigenlijk een gebedsles. Ik weet niet of jullie dat hebben, dat je als je 's morgens voordat je naar school gaat, eerst gaat bidden. Of misschien doe je dat wel op de fiets naar school. Of in de auto naar je werk, of naar de universiteit. Ik weet niet waar jullie zitten, wat jullie doen. Dan geeft deze psalm als het ware ook een handvat voor je gebed. Daarin is de middagdienst ook een beetje een leerdienst. Hè? Uit deze psalm kun je leren hoe je in je omgang met God, als het ware, welke dingen je tegen hem mag zeggen. Nou, zoals ik al zei, ik blijf het herhalen, ook tegenover jullie. Dan spreek je kennelijk God in de morgen aan om zijn goede tierenheid. Dus je begint de dag met God aan te spreken om zijn goedheid. Ik maak even dat verband zo, goedheid, goede tierenheid. Dan straks duidelijk maken dat het niet helemaal hetzelfde is. Maar in de morgen dus God loven om zijn goedheid. Nou zou u tegen mij kunnen zeggen, ja, dat is mooi dominee, prachtig dat u dat hier uit deze psalm haalt. Maar komt dat uit meer psalmen? Als het nou belangrijk is dat dat gebeurt, dan kan het toch niet zo zijn dat het alleen in deze psalm staat beschreven? Moet het dan niet ook een lijn zijn door de schrift heen, dat je 's morgens God looft om zijn goede tierenheid en 's nachts God looft om zijn trouw? Kunt u me daar meer over vertellen? Nou, u zult begrijpen dat ik dat nagezocht heb. In ieder geval in de psalmen. En dan valt op dat dat iets is wat in verschillende psalmen terugkeert. Ik heb er hier drie voor me staan. Psalm 59... Psalm 59 zegt, ik zal uw sterkte zingen en in de morgen uw goede tierenheid vrolijk roemen. Morgen en Gods goede tierenheid. Psalm 90, hier vlak voor. Verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid. Zo zullen we juichen en blij zijn in al onze dagen. Ik ga je trouwens ook een preek apart over houden, hè? Dat blij zijn in al onze dagen. Is dat niet hetgene waar we als christendom van vandaag de dag als meeste mank aan gaan? Om blij te zijn met onze God. Ook als we naar de kerk gaan. Als u over de Groene Heeldijk loopt, of bij ons laan hier. moeten ze eigenlijk aan uw blije gezicht kunnen zien dat, dat u naar de kerk gaat. Dat geldt voor jullie ook natuurlijk. En je moet, dan moeten ze dus eigenlijk zien van iemand tegen je zegt van waar ga je naartoe, want je ziet er blij uit. Nou, ik ga naar de kerk. Ga je mee? Ik weet niet of het wel eens overkomen is. Misschien ziet u er dan ook niet zo blij uit als u naar de kerk gaat. De Bijbel raadt het u aan. Blij zijn in al uw dagen, omdat u in de morgen mag beginnen met Gods goede tierenheid. Nou, nog een psalm, psalm 143. Dat is overigens ook een prachtig gebed om de dag mee te beginnen. Doe me uw goede tierenheid in de morgen horen, want ik vertrouw op u. Maak me bekend de weg die ik heb te gaan, want ik heb mijn ziel tot u op. Prachtige psalm ook, hè? Doe me in de morgenstond uw goede tierenheid horen, maak me bekend de weg die ik heb te gaan. Ik vertrouw op u, want ik heb mijn ziel tot u op. Schitterende psalm. Ook iets om, als je nou niet weet wat je bidden moet 's morgens, zou dit ook een hele mooie regel kunnen zijn. En dan kun je toch een dag mee beginnen met zo'n gebed als dat. Ik hecht mijn ziel tot u op. Met u wil ik deze dag gaan, heren. Hou me vast en leid me. Dus beginnen met God te loven om zijn goedheid. En nu is het belangrijk om u te realiseren dat de psalm ook een gedicht is. Dus morgen, aanbreken van de morgen, staat niet alleen letterlijk voor het begin van de dag, maar staat ook voor bijvoorbeeld de jeugd. Morgen staat ook vaak voor jong zijn, hè? In gedichten, ook in psalmen. Dus in de morgen, juist in je jeugd ook, spreek je God aan op zijn goedheid. En dan staat er in de psalm, in psalm 92, geen goedheid, maar goede tierenheid. Dat is niet omdat de Statenvertaling nou zo nodig met ouderwetse woorden moest schrijven, maar dat komt omdat er ook een verschil zit tussen goedheid en goede tierenheid. Goede tierenheid is eigenlijk een woord wat de Statenvertalers gemaakt hebben. Dat is een woord waarin tot uitdrukking wil worden gebracht dat God inderdaad goed is, maar dat hij vooral goed is omdat hij vasthoudt aan wat hij zegt. God maakt een verbond met Israël. Israël, ik zal uw God zijn, maar u moet mijn volk zijn. Israël blijkt in de praktijk niet het volk van God te zijn, in ieder geval in hun handelen. En God blijft zeggen, Israël, ik spreek je aan, want je bent mijn volk. Ja, maar heren, Israël maakt er toch een puinhoop van? Israël gaat toch achter andere goden aan? Ja, dat is zo. Maar God is goede tieren. Dus God spreekt komt ook weer terug bij Israël en spreekt het weer aan. Dus goede tieren, daarin is ook dus de avonddienst of de middagdienst een stukje uitleg. Goede tierenheid is vooral een God die vasthoudt en trouw is aan zijn verbond. Nou, en dat spreek je uit voordat je de dag gaat beginnen. Dan spreek je uit het Heere, ik besef en ik weet dat u goed bent. Natuurlijk hoor ik heel veel dingen om me heen. En natuurlijk gebeurt er ook heel veel in mijn leven. Gebeurt er veel in jullie leven. Op school. Misschien ga je naar school en terwijl je je tas aan het inpakken bent, als je dat tenminste doet. Ik had vroeger nog wel eens de neiging om mijn tas zo vol te pakken dat ik het 's morgens niet hoefde te doen. Dat past het een beetje bij elke dag. Maar dat was in de praktijk niet handig. Maar als je 's morgens je tas inpakt en misschien tegen de school ook opziet, hè, denk je, wat wordt het nou vandaag weer? Welke leraar heb ik vandaag? Welke groep heb ik vandaag? Besef dan dat er één vaststaat. En dat is dat je een God hebt die goed is. Dat je een God hebt die je vasthoudt. Dat een God is die met je mee wil gaan. God is goed, zegt deze psalm 92. En dat is een prachtig gebed om de dag mee te beginnen. Als je nou straks thuis komt en ik weet niet of papa of mama thuis gebleven is, een van de twee, of op de pas, en die vraag waar ging de preek over, is dat de helft. In de morgen God loven om zijn goedheid. Dan zou je natuurlijk aan het einde van de dienst de conclusie kunnen trekken, en dat gebeurt natuurlijk nogal eens, dat herinner ik me van vroeger ook nogal eens, dat je dan zegt van ja, maar ik ben naar de kerk geweest, ik vond het wel een beetje een eenvoudige boodschap. Dat is al zo'n beetje onze manier om dan niks met de preek te doen, weet je wel. Dan kom je thuis en zeg je van, ja, het was wel een mooie preek, maar het was wel erg eenvoudig. En vervolgens klopt het dan niet, want kennelijk als je uit het woord moet horen, moet het ingewikkeld zijn. Er moet er heel veel over wat mensen meemaken centraal staan. Nou, dat is deze psalm niet. Deze psalm gaat niet over wat mensen meemaken. Deze psalm gaat het over wie God is. God is goed. Met die boodschap ging David Wilkerson de achterbuurten van New York in. Dat God goed was en dat God van je houdt. Weet u, toen ik jong was, kreeg ik mezelf nog niet tot de echt ouderen van de gemeente, hoewel ik er natuurlijk ook tegenaan ga. Maar toen ik jong was, dacht ik altijd van, wat heeft die predikant toch een simpele boodschap? Kan hij dat nou zeggen tegen die drugsverslaafden daar in New York? U denkt misschien dat het hier in Rotterdam-Zuid niet altijd even netjes kan gaan. Dat gaat het net niet. Maar in New York is het natuurlijk allemaal nog veel erger. Kan zo'n man dan zo die wijk ingaan en tegen de eerste beste drugsverslaafde die je tegenkomt, waarvan hij zeker weet dat hij bezig is met criminele activiteiten, kan hij dan tegen die jongen zeggen dat God goed is? Ja, dat kan hij. Waarom? Omdat hij dat zelf verzint? Nee, omdat de Bijbel het zegt. En zou dan die predikant dat altijd ook zien? En zou hij dat altijd in zijn eigen leven ervaren? Daar wordt niet naar gevraagd. Er wordt niet gevraagd van, ervaart u gemeente altijd dat God goed is? Nou, dan is God goed. Nee, het gaat precies andersom. God zegt, ik ben goed. En dat je dat vervolgens ook mag ervaren, dat is het tweede. En niet het eerste. God is goed. En dat is echt, onthoud het nou, dat is echt een gebed om mee te beginnen. Als je morgenochtend naar school gaat, en ik hoop dat je er gewoon bent om te bidden voordat je gaat, zeg je tegen de Heere God, Heere God, gisteren heb ik u Psalm 92 nog eens gelezen. En daarin zie ik duidelijk dat als de morgen weer aanbreekt, dat ik begin met te zeggen dat u goed bent. Dat is de ene helft. De andere helft is, hoe doen we dat nou in de nacht? Dan zal u misschien zeggen, in de nacht slaap ik. Ja, nou laten we het dan iets anders nemen. Hoe doe je het dan voor u gaat slapen? Of hoe doe je dat? Want ik denk dat u dat allemaal eens meegemaakt hebt. Hoe doe je dat als je wakker ligt? Hoe doe je het nou als je s'nachts niet kan slapen omdat er dingen gebeurd zijn? Want zo gaat het vaak, hè? Er zijn dingen gebeurd overdag en dan zit je nog gewoon mee in je hoofd. Je hoofd zit te vol en je kunt niet slapen. Problemen of misschien hele mooie dingen, daar kan het ook door komen. Zorgen of juist geweldige uitdagingen waar je vol tegenin wil gaan. Hoe doe je het als je s'nachts niet kan slapen? Moet je dan ook spreken over Gods goedheid? Nee, zegt deze psalm. In de nacht spreek je God aan op zijn trouw. Op het feit dat God je vasthoudt. Op het feit dat hij je leidt. En opnieuw is het dan weer heel belangrijk om te zien dat deze psalm poëzie is. En waar staat in de poëzie de nacht voor? Staat de nacht niet juist vaak voor hele moeilijke situaties in je leven? En wees nou zeer, die zijn er toch ook gewoon? Het heeft toch niks mee te maken dat je als dominee op de kansel staat en dat je nodig over moeilijke tijden moet spreken. Dat heb je toch allemaal ervaren. Dat er ook hele moeilijke dingen kunnen gebeuren gewoon. Nou, dat is natuurlijk niet voor niks dat zo'n psalm juist zegt, ja, en te midden van de moeite, te midden van dingen die je meemaakt, juist te midden als je wakker ligt, spreek God dan aan op zijn trouw. En ook dat is een terugkerende lijn in de Bijbel. In Psalm 77 bijvoorbeeld, dan wordt dat letterlijk omschreven. Dan ligt de dichter 's nachts wakker. En dan zegt hij van, ja, ik lig 's nachts wakker. En waar is nou die God waar ik van hou? Waar is nou die God die mij toch zou leiden? Ik ben alleen maar verdrietig. En vroeger, ja, vroeger speelde ik op de gitaar. Of wat ze ook in die tijd hadden, op de harp. En ja, nu, ik weet er helemaal niks meer van. Het is allemaal weg. En het punt waarop hij terugkomt. Het punt waarop God weer voor hem gaat leven. Is het punt waarop hij ziet dat God door alles heen trouw is geweest. Dat hij door alles heen vast heeft gehouden. Dat moet je wel willen zien overigens. Daar zegt deze psalm ook nog iets van. Daar zou ik een preek apart over kunnen houden. Ik las net, en u heeft meegelezen, dat de Statenvertaling zegt een onvernuftig man. Maar ik las net een onverstandig man, wordt natuurlijk bedoeld. Een onverstandig man weet er niet van en een dwaas verstaat het niet. Je moet het wel kunnen zien, je moet het willen zien. Je moet het ook doorgronden. Ik was van de week in een McDonald's en toen zag ik dat er op dat scherm wat er dan altijd meedraait, hè, een filmpje is over een vrouw die McDonald's aandoet terwijl het heel erg waait. Dan zie je zo die vrouw aankomen, zo pal tegen de wind in en ze zet de fiets neer en met dat ze de fiets neerzet, waait de fiets zo weg, waar vliegt zo de lucht in. En dan komt zij zo binnen en denk je, ja, hoe kan dat nou? Snap je niks van. Ja, totdat ze laten zien wat er achter aan de hand is. Want eigenlijk, buiten beeld, staat een hele grote kraan. Met een heel lang touw. En op het moment dat die vrouw die fiets neerzet, trekt die kraan, trekt die fiets zo in de lucht. En die wind die wordt gemaakt door een heel groot windkanon. Dat heel hard blaast. Dat is allemaal nep. Daar zie je niks van als je niet wil zien. Nou, dat is met Gods trouw precies hetzelfde. Als je die niet wil zien, als je niet begrijpt dat achter de dingen God zit, dat God vasthoudt door alles heen, dan, en dan ben je, in de Bijbel staat er dan dat je dwaas bent. En het laatste wat je wil wezen is, denk ik, toch dwaas. Dan staat er in de Bijbel dat je de dingen niet doorziet. Dat je niks van wijsheid kent. Dat je niet door uiterlijke dingen heen kunt prikken. Dat je vasthoudt aan dingen die eigenlijk maar schijn zijn, die nep zijn. Dat je vergeet om te zien wie uiteindelijk de dingen in het leven leidt. Dat je vergeet te zien wie uiteindelijk jou leidt. Vergeet te zien dat we een God hebben, gemeente, die dwars door alles heen, wat er ook gebeurt, vasthoudt en trouw is. Psalm 46 zongen we, notabene het Lutherlied, aanspraak op een vaste burcht die ons God is. Psalm 115, ook zo'n psalm waar gesproken wordt over Gods trouw. Nou, die toon van Gods trouw, die gaat door alle geslachten heen, die gaat door de hele Bijbel heen. Dus dat we God juist in de nacht, zowel letterlijk als figuurlijk, aanroepen om zijn trouw, dat zegt ook iets over de manier waarop we dan verder kunnen. Hè? Want het is natuurlijk ook dan weer de mogelijkheid om verder te kunnen. Als God toch dezelfde blijft, als God trouw is, dan mag jij toch ook verder? En dan mag u toch ook met hem verder? Dan houdt God die toch vast? Dat is toch machtig om te zien? Dat is toch machtig om te mogen ervaren? Het begint niet met onze ervaring, maar we ervaren het wel. Dat hij vasthoudt en dat hij trouw is. De nacht, ik zei net, in de morgen staat vaak voor jeugd. De nacht staat in de Bijbel ook regelmatig voor als u oud geworden bent. En als er ook iets is wat u juist als u oud geworden bent kunt vertellen, is het dat God trouw is. Ik weet niet of u kleinkinderen heeft. Als u die heeft, mag u aan ze vertellen dat God trouw is. Het is niet zomaar een verband wat de dichter hier legt. Nee, juist ook ouderen kunnen dat zeggen. In mijn leven achter zich, toch? En juist als ouderen kun je op geen enkel, kun je niet beter, in dit geval zelfs nog beter als een jongere, kun je vertellen dat God een God is die vasthoudt. God is die trouw houdt. Maar als je dan elkaar ontmoet, in de Bijbel hoort oud en jong altijd bij elkaar, hè? De gemeente is altijd oud en jong. Het Oude Testament trouwens, het Nieuwe Testament volgens mij ook niet, kent geen jongere diensten, kent geen oudere diensten. Want de gemeente is een gemeente van oud en jong bij elkaar. En de taal van het woord is een taal voor oud en jong. En als oud en jong elkaar ontmoeten, krijg je aan de ene kant de ontmoeting van het loof van Gods goedheid, en aan de andere kant het loof van Gods trouw. En ontmoet elkaar, samen in het woord van God. Nu, nog een keer die tekst. Heb je hem al in je hoofd? In de morgen loof je God om zijn goedheid. In de nacht loof je God om zijn trouw. Maar de volgende vraag zou kunnen zijn, hoe doen we dat? Maak het nou eens praktisch. Want u zegt er wel van, u hebt het over leiding van God en over God die goed is. Ik vind het allemaal een beetje abstract, hoor. Want hoe kan ik dat nou toepassen in mijn eigen leven? Dat is een terechte vraag. Maar het is heel goed duidelijk te maken hoe God goed is. In wie, jongens, liet God nou echt zien dat hij goed is? In wie liet hij zien dat hij van jou houdt? Hoe liet God zien dat hij van u houdt? Is dat niet in Jezus? In het zenden van zijn zoon? Had God ooit zijn zoon gezonden als hij niet van u hield? Nee, toch zeker? Als u wil weten en als u eraan twijfelt of God goed is, moet u Jezus Christus zien. Moet u van hem lezen. Moet u hem aanroepen. Dan merk je dat God goed is. Dat God lief heeft. Dat God vasthoudt. En daarom zond hij zijn zoon. Voor deze wereld. Ook voor die drugsverslaafden op de andere kant van Rotterdam. Ook voor hen die worstelen met andere problematiek in hun leven. En trouwens, voor drugsverslaafden hoefden we over het algemeen de gemeente niet uit hoor. Ook onder jongeren. Ook onder jongeren vandaag de dag, ook binnen de gemeentes gebeurt op dat terrein van alles en nog wat. Trouwens ook onder wat ouderen. We moeten onze ogen er ook niet voor sluiten. Dus God loven om zijn goedheid is in de eerste plaats gegrond op wat hij deed, op wat hij laten zien wie hij was, Jezus Christus zijn zoon. Als je wil weten of God goed is, moet je zien op Jezus Christus. En hoe kun je dan zien dat God trouw is? Hoe kunt u zien dat God trouw is? Ja, het zal je niet verrassen of er antwoord daarna op komt, hè? Hoe zou je nou echt kunnen merken dat God vasthoudt, dat God trouw is, dat God doet wat hij zegt? Heeft God niet eens een keer iets aan Adam beloofd? Helemaal in het begin van de Bijbel. Heeft hij dat niet herhaald aan Abraham? Heeft hij dat niet opnieuw gezegd tegen David? Klonk het opnieuw niet vele, veel later uit de mond van de profeten? Waarin laat God zien dat hij trouw is? In dat hij doet wat hij zegt. En wat beloofde God aan het begin van de wereld? Ik zend mijn zoon. En hij maakt het goed tussen mij en tussen u. Hij komt om te redden. En wat doet God? En net als bij stilstaan, juist in het vieren van het kerstfeest. Wat doet God op zijn tijd, op zijn plaats? Hij zendt zijn zoon. En dan houdt God zijn zoon vast. Als hij door Israël trekt, als hij aangevallen wordt, als hij door de duivel wordt aangevochten, als er mensen zijn die hem de rug toekeren, als zijn eigen familie bij hem wegloopt, God houdt hem vast. Is er dan geen moment geweest waarop God hem niet vasthield? Nou, dat zeg ik natuurlijk dan zo. En tegelijkertijd, als je deze woorden zegt, hebben ze die een enorme lading. Hè? Is een moment gekomen waarop God zijn enige zoon losliet. Waarop hij hem in de steek liet. Ja, die is er. Dat was er. En dat kunt u horen als u de zoon van God hoort roepen aan het kruis op Golgotha. Mijn God, waarom hebt u me verlaten? En weet u hoe het avondmaalsformulier dat uitlegt? Ik weet wel, het is een formulier, maar het is echt gegrond op het woord van God. Dat Jezus daar verlaten is, omdat wij, ik weet niet, misschien kan je het invullen, dat God Jezus aan het kruis heeft verlaten. Waarom? Omdat wij nooit meer door hem verlaten zouden worden. Als je spreekt over de trouw van God, dan kom je uit bij Jezus Christus. En zo ziet u dat ook in Psalm 92, ook een psalm als dit, dus volledig draait om Jezus Christus. Zonder het verstaan van de Heer Jezus kun je God niet begrijpen, want dan zie je Gods goedheid niet en dan zie je Gods trouw niet. Waarom kon nou iemand als David Wilkerson daar midden in die sloppenwijken deze boodschap verkondigen, waarvan ik dus als toch enigszins simpele jongen dacht van, ja dominee, dat is veel te kort door de bocht. U moet verkondigen over de zonde en over dat ze behouden moeten worden enzovoort enzovoort. Maar Wilkerson heeft dat veel beter begrepen. Die kwam in de sloppenwijk en die zag daar mensen die gewoon helemaal verloren gingen. Hij zag de mensen die in de groot lagen, hij zag de mensen die kapot zaten. En hij zei maar één ding wat ze tot in hun hart raakte. Hij zei, er is een God die van je houdt. En ik denk dat je het veel beter begrepen als dat ik het begrepen had. Want dat heeft God laten zien. Dat hij trouw is. En is er dan geen zonde besef? Ja, natuurlijk is dat er. Maar dat leer je wel zien hoor. Want gelijk als je ziet dat God trouw is, dan word je ook geconfronteerd met jezelf. En zie je dat je vaak zelf ook zo ontrouw bent. Dat je vaak zo je eigen prioriteit kiest. Hè? Dat je achteraf vaak weer een hekel aan jezelf hebt. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben. Dat je een hekel aan jezelf hebt achteraf. Of u het wel eens heeft. God heeft het niet. God is trouw. Hij houdt vast aan wat hij belooft. Hij houdt vast aan wie hij is. In de morgen God loven om zijn goedheid. En in de nacht God loven om zijn trouw. En als je dat doet, en dan kom ik bij het derde punt. Als je dat doet, dan ga je ook over hem verkondigen. Ik zei net al in het begin dat dat een taak is die in deze psalm met name de ouderen opgelegd krijgen. Om te verkondigen dat God goed is. En dat is eigenlijk ook iets volgens mij wat je elke keer weer opnieuw moet leren. Want dat is ook iets wat ik zelf wel eens, wat je zelf wel vergeet. Dat er in God geen onrecht is. Maar, ja, dat staat er nou. Maar, dat zie ik toch aan alle kanten om me heen. Ik zie mensen overlijden die heel jong zijn. Ik zie mensen getroffen worden door ernstige ziektes. Die in verhouding jong zijn. Vaders vallen weg. Moeders vallen weg. Hoe zit dat dan met onze verkondigingen, met Gods trouw en met Gods liefde? Blijf het verkondigen. Blijf het zeggen. Hij is goed en in hem is geen onrecht. In de Bijbel wordt u dat ook met name opgelegd. Niet alleen om daarmee te laten zien wie God is, maar ook om uzelf weer omhoog te heffen. Het valt even buiten het kader van deze preek van Jesaja. Dan is op een gegeven moment, dan laat God iets zien van een rechtszaak. Hè? Ik zei dat in God geen onrecht is, het heeft iets te maken met een rechtszaak. Jesaja speelt er zich een rechtszaak af. Dan zijn aan de ene kant, zegt God van roep nou maar de afgoden op. En aan de andere kant kom ik. En dan zal ik getuigen oproepen die gaan vertellen dat ik de echte God ben. Luister maar naar me. Dat ga ik doen. Ik ga getuigen oproepen die gaan vertellen dat ik echt God ben. En dan roept God Israël op. Ja, dat is tot mislukken gedoemd, want dat zie je in Jesaja juist. Israël is doof, Israël is blind, Israël begrijpt er niks van. Israël luistert niet naar God. En die worden door God opgeroepen om te verkondigen. En dan ontdek je in de Bijbel dat juist als je gaat verkondigen, dat je zelf ook aangeraakt mag worden door je verkondiging. De eerste die profijt trekt van de verkondiging is de verkondiger zelf. Is degene zelf wie de goede boodschap mag brengen. Om ook hier vanaf te kanselen, om nou tegenover u Jezus Christus te mogen verkondigen. Dat is trouwens overigens schitterend om te mogen doen. Om Jezus Christus te mogen verkondigen in de wijk waar ik in 1983 ben begonnen, hier op bureau Sandlingplein. Ben ik hier als politieagent begonnen. Dat is mijn eerste stappen hier in deze wijk. Het is de eerste keer dat ik hier terug ben, ook in een kerk hier in deze omgeving. Dat is voor mij toch eigenlijk ook wel een bijzonder moment. Ik ben blij dat ik hier het woord van God mag verkondigen in deze gemeente. Om Jezus Christus te verkondigen, dat is het heerlijkste wat er is. Maar dat heb ik zelf ook nodig. Daardoor word ik zelf ook weer gebouwd in het vertrouwen en in het geloof in hem. Dus geloven is ook verkondigen. Verkondigen dat God goed is. Verkondigen dat God trouw is. En God vraagt dat niet voor niets van u, juist ook als u oud geworden bent. Als je als jongen wel eens bij opa en oma komt en dan met ze praat, dan kan je dat natuurlijk als oma schitterend vertellen. Dat er ook in het leven van oma alles gebeurd is en dat er best wel moeilijke momenten zijn geweest. En momenten waarop de zon vergoed onder leek te gaan. Maar dat er een God is die geen onrecht kent. Een God is die liefdevol is. Een God is die trouw is. Dan zijn we weer terug bij het thema van deze dienst. 'S Morgens God loven om zijn goedheid. En 's nachts God loven om zijn trouw. Nou, ik heb een week voor u. Jullie hebben een week voor u. Probeer het nou eens in de praktijk te brengen. 'S Morgens voordat je gaat. 'S Nachts voordat je gaat slapen. 'S Nachts als je misschien wakker ligt. Te vertellen aan hem, hem te loven dat hij trouw is, hem te loven dat hij goed is. En sla dan alsjeblieft niet over het spreken over hem met anderen. Hij reikt jou aan, hij reikt het mij aan. Hij is goed, hij is trouw en met hem kun je dit leven aan. Het woord van God zegt het. Dus het is waar. Amen.